De schriftlezing is deze morgen uit de profetieën van Zacharia, het tweede hoofdstuk. We noemden nu Zacharia 2.
Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet, er was een man. En in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte is en hoe groot haar lengte wezen zal. En ziet, de engel die met mij sprak ging uit, en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden dezelfde wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hoi, hoi, vlieg toch uit het noorderland, spreekt de Heere. Want ik heb ulieden uitgebreid naar de vier wenden des hemels, spreekt de Heere. Hoi, Sion, ontkom gij, die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der heerscharen, naar de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden tot die heidenen die ulieden beroofd hebben. Want die ulieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want ziet, ik zal mijn hand over hen lieden bewegen, en ze zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij lieden weten dat de Heere der heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter Sions, want zie, ik kom, en ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen ten dien dagen de Heere toegevoegd worden, en ze zullen mij tot een volk wezen. En ik zal in het midden van u wonen, en gij zult weten dat de Heere der heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des Heeren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning.
Het woord van God, gemeente, dat u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Zacharia 2, en daarvan de versen 1 tot en met 5. Wij noemden nu Zacharia 2, de versen 1 tot en met 5. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet er was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zeide, waar gaat gij heen? En hij zeide tot mij om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. En zie, de engel die met mij sprak ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zeide tot hem, loop. Spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom, en ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Het begrip kerkgemeente, het dreigt met name in onze dagen voor velen een versleten begrip te worden. De kerk waarvan wij belijden dat Jezus Christus zelf in de loop der eeuwen door de kracht van zijn woord en van zijn geest in eenheid van het ware geloof vergaderd heeft en nog vergadert. Die kerk zou in het raam van deze tijd niet meer passen en niet meer aanslaan. Steeds meer wint de gedachte veld dat je ook buiten de kerk om wel kunt geloven en wel zalig kunt worden. Dat om te kunnen geloven dat je echt het samenleven van de kerk niet nodig hebt. De meest progressieven die stellen namelijk dat de kerk in deze vorm zoals wij ze nu kennen eigenlijk maar zo gauw mogelijk opgeheven moet worden. En dan wil men nog wel het individuele christen zijn benadrukken. Maar men laat dat eigenlijk in feite opgaan in het betrachten van medemenselijkheid. Het beleven van de eenheid in de verticale verhouding tegenover God wordt maar al te zeer losgelaten. En als we zo hier vanmorgen in de kerk weer samen zijn, dan mogen dat misschien ogenschijnlijk gedachten zijn die ver van ons weg zijn. Maar toch ligt de wijze waarop wij ook vaak de kerk en de gemeente zien en met de kerk omgaan, ligt dat ook niet vaak in een puur menselijk vlak. Wat wordt er ten aanzien van de kerk vaak puur menselijk gedacht, gesproken en gehandeld? En zou het daardoor ook niet komen dat de gedachten die in de moderne theologie naar voren gebracht worden, ons in dat opzicht ook zo gemakkelijk kunnen beïnvloeden? En daarom, wat is het nodig dat wij de kerk zien zoals het woord van God ons die doet zien? Dat is nodig voor ouderen, maar dat is met name ook nodig voor onze jongeren, die toch de kerk van morgen, de kerk van de toekomst mogen zijn. Wel nu, het woord van God in het derde nachtgezicht van Zacharia wil ons vanmorgen daarin nader onderwijzen. En we willen dat nader overdenken wanneer we tot u spreken over Gods boodschap in het derde nachtgezicht van Zacharia ten aanzien van de herbouw van Jeruzalem. En we zien hoe daarbij ten eerste jeugdig enthousiasme wordt beschaamd, ten tweede de uitgebreidheid van Jeruzalem wordt verkondigd en ten derde haar veiligheid en heerlijkheid wordt gegarandeerd. Dus Gods boodschap in het derde nachtgezicht van Zacharia ten aanzien van de herbouw van Jeruzalem. En we zien hoe daarbij jeugdig enthousiasme wordt beschaamd, de uitgebreidheid van Jeruzalem wordt verkondigd en haar veiligheid en heerlijkheid wordt gegarandeerd. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag en ziet, zo begint Zacharia wanneer hij in onze tekst het derde nachtgezicht ons meedeelt. De Heere gaat ermee voort om de profeet zijn heilsgedachten te openbaren. Steeds meer en steeds rijker wordt Gods heilshandelen hem onthuld en ontvangt. In het eerste nachtgezicht werd Gods volk hem getoond als dat myrtenbosje in de diepte. En op de voorbede van de engel des Heren, die als de ruiter op het rode paard te midden van dat myrtenbosje stond, werd aan Zacharia opgedragen om een tweeledige boodschap aan zijn volk te laten horen. Een boodschap die enerzijds getuigt van de grote toorn waarmee God over de geruste heidenen, over de vijanden van hem en zijn kerk vervuld is. En anderzijds een boodschap die getuigt van de grote ontferming waarmee de Heere tot dat volk dat nu nog in zulke jammerlijke omstandigheden verkeert, is teruggekeerd. En waar in het voorgaande visioen, in het visioen van de hoornen en van de smeden, het eerste gedeelte van die boodschap nader ons voor ogen werd gesteld, is het nu in het visioen dat vanmorgen onze aandacht vraagt, het tweede gedeelte van die boodschap, dat nader voor ons wordt uitgewerkt. De Heere had daarin gezegd, en we hebben het uit Gods eigen mond mogen horen, ik ben tot Jeruzalem teruggekeerd met grote ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgespreid worden. En als Zacharia nu weer zijn ogen opheft, dan ziet hij een man met een meetsnoer. Het instrument, het gereedschap van een landmeter heeft hij bij zich. En op de vraag van Zacharia, waar gaat gij heen? Dan antwoordt die man om Jeruzalem te meten. Om te weten hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal. We hebben hier te doen met een man die serieuze zorg en serieuze belangstelling toont voor Jeruzalem. Het welzijn van de Godstad gaat hem ter harte. Wie die man is, hoe hij heet en waar hij vandaan komt, Dat wordt ons niet gezegd. Maar tegen de achtergrond van Zacharia's tijd, dan mogen we hem zien als een vertegenwoordiger van dat volk, dat onder leiding van Zerubabel en van Jozua uit de ballingschap van Babel was teruggekeerd. En dan met name van dat deel van het volk, dat bij die terugkeer niet moedeloos bij de pakken neerzat, maar dat energiek en wilskrachtig de handen uit de mouwen steekt om dat verwoeste Jeruzalem van de grond af aan weer op te bouwen. Vol goede moed is deze man erop uitgegaan. De aanblik van die verwoeste stad is voor hem iets ondraaglijks. Hij kan het niet hebben dat velen daar maar zitten te klagen en te jammeren zonder verder iets doen. En hij kan het nog veel minder hebben dat anderen om Jeruzalem zich helemaal niet bekommeren. Hij ergert zich aan de slapheid en aan de traagheid van zijn volksgenoten. En om toch maar iets te doen, dan is hij heengesneld om met het meetsnoer bij zich om te meten hoe lang en hoe breed de nieuwe stad worden zal. Hij heeft als het ware een ontwerp gemaakt, een plattegrond. Het land wordt ingedeeld, de straten en de pleinen worden ontworpen en de huizen en de gebouwen worden geprojecteerd. Hij wil precies weten waar Jeruzalem komen zal en hoe het met die stad worden zal. Ijverig, dan is hij met de noodzakelijke voorbereidingen daartoe bezig. En het is de liefde tot Jeruzalem die hem daarbij drijft. In het vervolg van het nachtgezicht, dan wordt deze man ons aangeduid als een jongeling. Het is dus met name de jeugd die zich interesseert voor de herbouw van Jeruzalem. We zijn als ouderen nog wel eens geneigd om min of meer vanuit de hoogte op de jeugd van de gemeente neer te zien. En de jeugd van de gemeente wordt wel eens vaak beschouwd als niet het gemakkelijkste deel van de gemeente. Als het deel dat vaak overal kritiek op heeft en dat het altijd weer anders wil dan de ouderen gewend zijn. En ga zo maar door. Maar laten we nooit vergeten dat het de Heere zelf is die aan de jeugd een wettige plaats in het midden van zijn kerk gegeven heeft. En die de jongeren er echt maar niet wat bij doet aanhangen, maar die aan hen zijn volle aandacht besteedt. Het zou heus niet zo moeilijk vallen om uit verschillende geschiedenissen en uit verschillende schriftplaatsen om dat nader aan te duiden. Zeker niet minder dan de ouderen doet de Heere ook de jongeren behoren tot zijn verbond. En niet minder dan voor de ouderen gelden voor hem de rijke verbondsbeloften. Op welke duidelijke wijze heeft Petrus op de Pinksterdag daarvan getuigenis afgelegd toen hij het Pinksterfeit verklaarde vanuit Joëls profetieën. En hij het zei, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël, zeggende, ik zal van mijn geest uitstorten op alle vlees. En niet alleen op ouden, zodat die dromen, maar ook op jongeren, ook op zonen en op dochteren, opdat zij profeteren en gezichten zien. Opdat vergezichten zich voor hen ontsluiten. Wat is het rijk, gemeente, wanneer onder deze zegenende werking en bediening van de Heilige Geest, wanneer onze jonge mensen serieuze belangstelling tonen voor de naam en voor de zaak des Heren, en wanneer ze maar niet koud en onverschillig staan tegenover de dienst van de Heren en wat met de dienst van de Heren in verband staat, wanneer ze daar serieuze belangstelling voor hebben, en niet alleen dat, maar wanneer ze zich daarvoor ook geven, wanneer ze daarvoor evenals die jongen uit onze tekst de handen uit de mouwen willen steken om wat te doen voor de Heere en voor zijn kerk. En vooral als we denken wat er vandaag onder onze jeugd over het algemeen gaande is. Hoeveel jongeren zich laten beïnvloeden door de revolutiegeest om in de omkering van de bestaande orden en de normen om hun leegheid en hun valsheid uit te leven. En als we denken hoe ook vele jongeren de kerk verlaten, breken met het geloof, afvallen van de dienst des Heren. Dan mag zulk een meelevende en zulk een houding van meebetrokkenheid en zich mee ertoe inzetten voor de zaak des Heren, dat mag ons wel weldadig aandoen. Daar mogen we ons verblijden en behoren we ons ook over te verblijden. En jongelui, we kunnen jullie nooit dringend genoeg aansporen om toch in die weg te gaan en in die weg te blijven gaan. Of er dan geen bezwaren zijn aan jeugdig enthousiasme. Ik denk dat onze jonge mensen dat ook zelf wel weten. Als we jong zijn, dan zien we het nog wel eens vaak in een zwart-wit schema. En in ons jeugdig enthousiasme, dan kunnen we ook nog wel eens wat al te onbesuisd te werk gaan. Maar dat mag voor ons ouderen nooit een reden zijn om die onstuimigheid en dat enthousiasme van de jeugd de kop in te drukken. Laten we veel liever letten op wat de Heere doet met die jongeling die daar met het meetsnoer op uitgaat om Jeruzalem te meten, om te weten hoe groot haar lengte en haar breedte wezen zal. De Heere stuurt een engel uit de hemel, een rechtstreekse boodschapper van hem, die zich wendt tot de tolkengel. En deze moet die jongeling achterna lopen en tegen hem zeggen: Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden vanwege de veelheid van mensen en vanwege de veelheid van beesten die daarin zijn zullen. Nog veel rijker en nog veel heerlijker dan dat die jongen zich ooit ingedacht had hoe Jeruzalem worden zou. En dan maakt de Heere hem dit bekend. De Heere dooft het enthousiasme van deze jongen niet. Het is niet uit God, maar uit de boze wanneer wij het enthousiasme van onze jeugd zoeken te doven. De Heere corrigeert dat enthousiasme wel, maar opdat dat enthousiasme nu nog zoveel rijker en zoveel dieper zal worden. Die jongen die ging met het meetsnoer te werk. En als een goed rekenmeester dan rekende hij met maten en met getallen. Dat zegt de Heere niet. De Heere geeft een hele andere reden aan. Namelijk dat die stad vanwege de veelheid van mensen en van dieren die erin zijn zullen. Dat het zo uitgebreid zal zijn. Dat niet te meten is. Jeruzalem, zo laat de Heere weten, zal dorpsgewijze bewoond worden. Helaas, wat worden er vaak een vreemde verklaringen voor deze woorden gegeven. Er zijn er die deze woorden lezen als de aanduiding voor de kleinheid en voor de geringheid en voor de nietigheid van de kerk. De kerk, zo zeggen ze, zal in deze wereld nooit het aanzien vertonen van een grote en van een machtige stad die vanwege de schoonheid van haar gebouwen en de pracht van haar paleizen de verwondering van de toeschouwers zal wekken. En dat mag waar zijn. Zij menen dat eigenlijk de kerk des Heren veel meer het beeld vertoont van een dorpje, van een eenvoudig, een nederig dorpje dat aan de vergetelheid, dat in de vergetelheid wegschuilt. En nog erger maken anderen het, die menen dat uit die woorden Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, dat daaruit afgeleid kan worden dat het in deze bedeling eigenlijk niet gaat en niet aankomt op de eenheid van de kerk. Een dorp, Een stad, een dorp dat heeft geen, vertoont niet zozeer de aaneengeslotenheid. Dat moet je meer in de stad zoeken waar het ene huis naast het andere is gebouwd en de ene rij woningen volgt op de andere. En niet zulk een aaneengesloten geheel zal zal je de stad vertonen waar het hier over gaat. Niet stadsgewijs, maar dorpsgewijs zal Jeruzalem bewoond worden. En dan zegt men in het dorp, daar heb je vaak zo hier en daar een groepje van huizen, min of meer door een grotere of een minder grote open ruimte van elkaar gescheiden. En men vindt het niet erg, ze treuren er niet om, wanneer ze het volk van God in verschillende kringen uiteen zien gaan. Och, dat vinden ze eigenlijk heel gewoon, dat zou zelfs naar het woord des Heren zijn. En de eenheid van alle waargelovigen wordt door hen niet gezocht en door hen niet betracht, maar in tegendeel, maar al te gemakkelijk, lichtvaardig en oppervlakkig, zonder dat een wettige reden ervoor is, dan scheurt men zich af van de gemeenschap der kerk, om zich aan te sluiten bij een groep die dat al eerder heeft gedaan, of om met anderen die er net zo over denken, met gelijkgezinden, dan maar weer een nieuwe kerk in het leven te roepen. Wat is het erg, gemeente, wanneer we met een beroep op het woord van God zo'n verkeerde levenshouding van de kerk des Heren zoeken goed te praten. De heerlijkheid van de kerk, zoals het woord van God daarover spreekt, wordt daardoor verdonkerd en verduisterd. De Heere beveelt die jongen het meetsnoer weg te doen. Niet omdat het met Jeruzalem zo'n armoedig zaakje is. Niet omdat het hier of daar maar een klein gering hoopje is. Maar omdat dat Jeruzalem zoveel bewoners zal hebben. Dat het niet door muren kan worden ingesloten. Jeruzalem zal niet maar een armoedig gehucht zijn. En het zal niet een lege, dode en verwoeste stad blijven. Maar het zal een landschap zijn dat zich eindeloos uitstrekt. En daarin zal Jeruzalem, Nineveh en Babel, de steden van die tijd, ver te boven gaan. Want hoezeer deze steden ook toen al duizenden, honderdduizenden inwoners mochten tellen, ze waren nog door muren omgeven. Maar Jeruzalem zal zich zo uitbreiden dat ze zich eenvoudigweg door de muren niet ingesloten kan worden. Alle muren, hoe lang en hoe onafzienbaar ook, zullen te bekrompen zijn. Waar wij mensen met ons menselijk meetsnoer te werk gaan, daar heeft de Heere een ontwerp voor Jeruzalem uitgedacht, zoals in ons menselijk denken nooit ontspringt. Zijn wegen hoger dan onze wegen, zijn gedachten hoger dan onze gedachten, zei Jesaja reeds. Ja, die Godstad zal zich uitbreiden van zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Een toekomst van die Godstad wordt ons voor ogen gesteld die alle menselijke gedachten, alle menselijke voorstellingen en alle menselijke verwachtingen ver te boven gaat. En nog veel meer dan Zacharia onder het oude verbond, mogen wij die nu onder het nieuwe verbond leven weten hoe dit visioen, hoe dit nachtgezicht door de Heere aanvankelijk is vervuld. En dan denken we niet alleen aan het Jeruzalem van kalk en steen, van datgene wat zoals eerst Zerubabel en later Nehemia die stad hebben herbouwd. Maar dan denken we met name aan het Jeruzalem, aan de gemeente die de Heere vanuit Jeruzalem en in Jeruzalem bijeen heeft vergaderd, het geestelijk Jeruzalem, door de meerdere van Zerubabel, door de meerdere van Nehemia, door niemand minder dan door Jezus Christus zelf gebouwd. Het is door het borgwerk van de Heer Jezus Christus dat de muur, de middelmuur van het afscheidsel, zoals Paulus die noemt in Efeze 2, de scheidingsmuur die er altijd was tussen Jood en Heiden, is weggenomen. Op de Pinksterdag dan bezwijken de muur. Op één dag worden aan de gemeente niet minder dan 3000 zielen toegevoegd. En het vuur van de Heilige Geest, de vonken van dat vuur spatten uit naar alle kant. Zij die samengekomen zijn van oost en west, van noord en van zuid. Zij worden verslagen in het hart en ze worden vervuld met de Heilige Geest. En zo keren ze naar alle kanten weer terug. En de grote kunstenaar en bouwmeester gaat zo zijn uitbreidingsplannen realiseren. Steeds verder wordt het gebied uitgebreid. Steeds nieuwe gebieden geannexeerd. Van Jeruzalem gaat het naar Antiochië. Dat op zijn beurt weer de zendende gemeente wordt voor Klein-Azië. Paulus wordt door God geroepen en erop uitgezonden om de dorpstad te gebouwen door een verkondiging van het evangelie. Overal verrijzen de gemeenten en ondanks tegenstand en ondanks de pogingen van de boze om de loop van het evangelie tegen te houden. Maar door de kracht van de Heilige Geest worden heidenen bekeerd. En met de Joden, met bekeerden uit Israël, toegevoegd tot de gemeente die zalig wordt. Het evangelie breidt zich steeds verder uit. En voor de kruisbanier van het evangelie buigt het ene volk na het andere volk. En telkens weer dan moet het meetsnoer het afleggen tegen de geweldige groeikracht. Van het koninkrijk der hemelen, dat spot met elke muur en dat spot met elke grens. Jeruzalem wordt een open stad, waar een open deur, het evangelie, de nodiging doet uitgaan. Naar welk volk, naar welk ras en naar welk taal dan ook, om daar in het heil van Israëls God te zoeken en te mogen vinden. Door middel van de zending van de evangelisatie, ja ook in onze tijd, gaat dat werk van de Heere door. We mogen dan geweldige dagen beleven. Dagen waarin, dan denk ik even terug aan dat voorgaande visioen, waarin de hoornen, de vijandige machten uit alle macht zich stoten tegen de kerk, om die kerk te verwoesten en te vernielen. En waarin God ook de smeden geeft om die macht van de hoornen ter neer te werpen, totdat die ook weer tot hoornen worden. Maar dwars door dat alles heen, dan gaat de Heere voort met zijn werk. En niets en niemand die de voortgang van het koninkrijk der hemelen kan tegenhouden en kan verijdelen. Een vraag. Zijn wij van dat Jeruzalem? Zijn wij daar, nee, niet maar een gast die daar tijdelijk verblijft. Maar zijn wij van dat Jeruzalem ook een burger, een inwoner geworden, die daarin thuis hoort? En laat ik vanmorgen deze vraag met name mogen stellen aan onze jonge mensen. De Heere heeft jullie, door je geboorte uit gelovige ouders, uit christenouders, heeft hij je een plaats in dat Jeruzalem gegeven. En door het sacrament van de heilige doop heeft God zelf dat aan je betekend en verzegeld. Als ik het zo mag zeggen, je hebt het burgerrecht van Jeruzalem vanuit Gods hand zelf mogen ontvangen. En dat is een geweldig groot voorrecht wat je daarin geschonken is. Maar wat doe je daar nu mee? Is je levenshouding nu ook met dat voorrecht in overeenstemming, zodat je, nee, niet maar als een vreemde je in dat Jeruzalem gevoelt en als een vreemde daarin rondloopt. En dat je eigenlijk dat Jeruzalem maar een benauwde stad vindt, dat je liefst zo gauw mogelijk wilt ontvluchten om naar andere steden, de steden van de wereld en van de zonde te gaan. Maar zo, zodat je in dat Jeruzalem je thuis voelt, zodat je met de inwoners van die Godstad, van harte de Heere, de God van Jeruzalem, zoek te kennen en zoek te dienen. Zo wil de Heere dat wij ouderen en jongeren, dat wij inwoners van die Godstad zullen zijn. En laten we dan echt niet denken dat er voor ons geen ruimte zou zijn. We kunnen nog wel eens klagen over woonruimte onder ons mensen, maar dat is er hier bij de Heere niet. Dan hoeven we niet dakloos te zijn en niet dakloos te blijven. De Heere nodigt vanuit een open deur om in de belijdenis van zonde, van schuld te komen, vertrouwend op zijn genade. En dezulke bevestigt de Heer. God zal ze zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar hij de volken schrijft en tellen als in Sion, als in Jeruzalem ingelijfd. En doen de naam van Sions kinderen dragen. Als we zo een burger van die Godstad geworden zijn, dan mogen we ons niet vergenoegen met de rijkdom die we zelf daarin hebben ontvangen. Maar dan hebben we ook anderen te nodigen, tot die rijkdom, tot die heerlijkheid van Jeruzalem, opdat Jeruzalem ook door ons steeds meer uitgebreid zal worden. Dan zal het werk van de zending en ook het werk van de evangelisatie, dat zal dan ook delen in de liefde van ons hart. Dan zullen we ons daarvoor ook inzetten en voor geven. Het is heel opmerkelijk dat wanneer hier gesproken wordt over de uitgebreidheid van Jeruzalem vanwege de veelheid der mensen, dat dan ook gezegd wordt niet alleen vanwege de veelheid der mensen, maar ook vanwege de veelheid van de beesten die daarin zullen zijn. Dus ook de beesten in Jeruzalem. Wat wil dat anders zeggen? Dat ook ons dagelijks leven en ons dagelijks werk en niet aan dat Jeruzalem onttrokken is, maar dat dat er ook bij behoort. Veel beesten, veel vee. Veeteelt, dat was in Israël een van de belangrijkste bronnen van bestaan. En ook wij mogen ons dagelijks werk, wat voor werk dit dan ook mag zijn, ook in de visserij, we mogen dat invullen. En ook daarbij mogen we ons bij Jeruzalem betrokken weten. Ook daarin mogen we hopen en verwachten de zegen van de Heere. Maar dat we dan ook de Heere, de God van Jeruzalem, er niet buiten houden. Maar dat we ons in alle dingen, ook in de dingen van ons dagelijks leven en van ons dagelijks werk, dat we ons aan de Heere, aan de heerschappij van zijn woord onderwerpen door hem daarin te dienen. En door het leven in al zijn geledingen aan hem gewijd te doen zijn. En nu worden van dat Jeruzalem in het laatste gedeelte van onze tekst nog twee dingen gezegd. Die heel bijzonder onze aandacht waardig zijn. In dit visioen wordt ons gezegd dat Jeruzalem een open stad zal wezen. Zonder muren. Ja, maar zo hebt u misschien gedacht bij uzelf. Ja, maar een stad die geen muren en die geen poorten heeft. Vooral vroeger in de oudheid. Was dat dan niet een open stad? Hoe was het dan met de veiligheid van die stad? Konden die vijanden daar dan zomaar niet binnenvallen en niet zomaar binnenrukken? We hoeven echter niet te vrezen, want de Heere zegt het. Ik zal dat Jeruzalem, dat geen muren heeft, maar ik zal dat Jeruzalem wezen, een vurige muur van rondom. We lezen in Psalm 125, rondom Jeruzalem zijn bergen. En alzo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in der eeuwigheid. Geweldig rijk. Maar wat ons hier gezegd wordt, dat is nog veel rijker. Rijken nu niet van bergen, maar van een muur van vuur wordt gesproken. Ter verklaring van deze beeldspraak heeft men wel gedacht aan de gewoonte van Oosterse karavanen, die 's nachts in het open veld overal die wachtvuren ontstaken. En binnen die kring van de wachtvuren, dan was je veilig en beschermd tegenover het overal rondlopend en loerend roofgedierte. Anderen hebben hier een toespeling gezien op de wolk en de vuurkolom met name, waarmee de Heere zijn volk de weg wees door de woestijn heen. En waarbij die wolkkolom in de nacht tot een vuurkolom werd, een beschermende, een verlichtende gloed tot bescherming van dat volk. En zoals Jesaja daarop ziende het ook zegt, de Heere zal over alle woningen op de berg Sion en over al haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en een rook en een glans van vlammend vuur in de nacht, want over alles wat heerlijk is zal zijn beschutting zijn. Hoe het zij, het is in ieder geval de veiligheid van Jeruzalem die hier zo sterk mogelijk wordt gegarandeerd. Bergen, daar kun je nog overheen klimmen. En bolwerken kunnen worden geslecht. Schansen kunnen worden afgebroken. Muren kunnen worden doorbroken en worden neergehaald. Maar vuur, daar kom je niet doorheen. Zonder verteerd te worden. Vooral wanneer hier gezegd wordt, een vurige muur van rondom. Er geen enkele opening is om daar doorheen te komen. En laten we dan wel bedenken dat de Heere het zegt, niet maar een zomaar iets is die vurige muur. Niet maar een mens, een bijzonder mens. Maar ik zelf zal die stad zijn tot een vurige muur van rondom. Die God van wie het woord des Heren ons zegt dat hij buiten Christus om een verterend vuur en een eeuwige gloed is. Bij wie niemand wonen kan. Wat is dat een ontzaglijke zaak voor de vijanden van Jeruzalem. En laten we toch oppassen dat we niet aan de kant van de vijanden staan. Dat ook in ons hart niet een afkeer is van de kerk en van het volk des Heren. En dat we niet staan aan de kant van de vijanden die aanvallen op Jeruzalem ondernemen. Want dan krijgen we met de Heere, dan krijgen we met die vurige muur die rondom Jeruzalem is te doen. En geen vijand nog van binnen of van buiten die zo naar Jeruzalem zijn handen heeft uitgestrekt zonder die te branden en te schroeien. En straks dan zullen allen die zonder zich te bekeren de Heere en zijn kerk vijand gebleven zijn. Voor altijd door het vuur worden verteerd. Verschrikkelijk voor de vijanden. Maar troostrijk voor de inwoners, voor Gods kerk. Voor degenen die waarachtig bij Jeruzalem behoren. Achter die vurige muur mogen zij zich ten volle veilig weten. En dat is niet omdat de inwoners van Jeruzalem krachten zichzelf dat verdiend hebben. Van zichzelf dan zijn ze ook vijanden van God gelijk en ieder. En als het gaat om hetgeen dat zij verdiend hebben, dan is het niet anders dan om aan de vuurgloed van Gods toorn te worden prijsgegeven. Maar voor hen heeft God zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven. En hij, de borg, heeft zich voor zijn kerk gesteld in het oordeel en in het gericht dat zij verdiend hadden. Voor hem is God tot een verterend vuur geweest. Opdat hij voor zijn kerk een beschermend vuur zou zijn. Het is in den Heer Jezus Christus, in zijn borgwerk, dat wat hier gezegd wordt ten aanzien van die vurige muur van rondom, dat volle werkelijkheid is geworden. En dat geldt niet minder van wat in het allerlaatste gedeelte van onze tekst wordt gezegd. Wat de Heere nog meer aan Jeruzalem toezegt. Wanneer daar op het, ik zal haar wezen een vurige muur van rondom volgt. En ik zal haar wezen tot heerlijkheid in het midden van haar. Daar wordt niet slechts gezegd dat de Heere in dat Jeruzalem de eer zal ontvangen. Dat hem daar de heerlijkheid zal worden toegebracht. Zeker, dat is ook waar. Maar dat de Heere zelf zijn heerlijkheid in het midden van die stad zal openbaren. Ik zal tot heerlijkheid zijn in het midden van haar. Onder het oude verbond openbaarde de Heere zijn heerlijkheid in die wolk, in de Shechina. Waardoor hij in het heilige der heiligen zijn directe tegenwoordigheid deed blijken en deed ondervinden. In de dagen van Zacharia was niet alleen Jeruzalem, maar ook de tempel was verwoest. En was er van de ark des verbonds niets meer overgebleven. En zo ook niet van de heerlijkheid des Heren. De heerlijkheid des Heren had zich als het ware van dat volk teruggetrokken. En dat was juist de ellendige situatie van dat volk. Maar als Zacharias mag een nieuwe toekomst mag onthullen. En als hij mag gaan spreken over het nieuw Jeruzalem. Dat God uit de puinhopen van het oud Jeruzalem zal doen verrijzen, dan mag hij als het allerbelangrijkste en het allervoornaamste van die nieuwe stad het getuigen, dat God weer tot heerlijkheid zal zijn in het midden van haar. Wat zou de uitgebreidheid van Jeruzalem, wat zou het nog betekenen? Als de Heere zelf niet in het midden van Jeruzalem was. Maar door zijn heerlijkheid, dan is Jeruzalem wat ze behoort te zijn. En hoe zal de Heere dan zijn heerlijkheid openbaren? Niet meer als onder het oude verbond omgeven door een wolk die aan een bepaalde plaats gebonden is. Maar de Heere zal zijn heerlijkheid openbaren in Jezus Christus en dan ook met name in en door de Heilige Geest. Waardoor God in het midden van zijn volk, in het midden van zijn kerk woont. Door zijn Heilige Geest, waardoor hij neerdaalt in harten van zondaren. En daar alle zonde en ongerechtigheid uit uitbandt, die harten vernieuwt tot zijn tempel maakt. En zo met Gods heerlijkheid doet vervuld zijn. En dan is dat een heerlijkheid die niet tot het inwendige beperkt blijft, maar die ook naar buiten zich gaat openbaren. In ons leven, in onze levenswandel. En wij allen, zo zegt Paulus, de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwende, worden in gedaante naar datzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Het is zo dat de Heere zijn heerlijkheid in het midden van zijn kerk doet openbaar worden. Welke machtige inhoud, gemeente, heeft dat derde nachtgezicht dat de Heere met Zacharia ook ons vanmorgen wil doen aanschouwen. En welke geweldige stimulans moet dat voor dat teruggekeerde volk zijn geweest bij het vervullen van de zware opgave. Jeruzalem moest door hen van de grond af aan worden opgebouwd. Maar bij het vervullen van die taak, dan hebben ze ook door dit woord des Heren, door wat God toonde en de beloften die God daarbij sprak, hebben ze zich bemoedigd en gesterkt mogen weten. En nu de vakanties weer voorbij zijn en het winterseizoen weer in aantocht is, dan worden wij ook tot de arbeid in de dienst des Heren geroepen. Om weer de handen uit de mouwen te steken voor het werk dat wacht in Gods koninkrijk. En dan denk ik nog weer even aan die jongen. Aan die jongen die er zo enthousiast op uitging met dat meetsnoer. Dan bent u het niet met me eens dat deze jongen, toen hij zo door God werd onderwezen, dat zijn enthousiasme toen niet minder, maar nog veel meerder is geworden. En dat hij na het horen van deze boodschap, dat hij graag het meetsnoer opzij geworpen heeft, om vanuit wat God sprak en van wat God beloofde en wat God hem toonde, om zo zich voor te bouwen van Jeruzalem te geven. Hoe het zij, wij worden zo tot de bouw van het huis des Heren in ons midden geroepen. Het gaat om de bouw van Jeruzalem, laten we dat nooit voorbij zien. En is er dan, als we het recht zien, is er dan een zaak die meer onze aandacht en meer de liefde van ons hart en de inspanning van onze krachten waardig is dan deze. En daarom laat ook niemand zich daaraan onttrekken. Helaas, in Zacharia's dagen waren er wel mensen, kinderen van het verbond, Israëlieten, die zich daaraan onttrokken. Die in plaats van Jeruzalem te gaan herbouwen, die in Babel waren gebleven en die in Babel zich veel meer thuis voelden. Babel, niet Jeruzalem, dat was hun stad. En als een laatste alarmgeroep, dan klinkt het ook na in hetgeen dat volgt op onze tekst. Hui, hui, vliet uit het Noorderland. En ontkom, gij die woont bij de dochter van Babel. Met andere woorden, blijf daar in Babel toch niet langer zitten. Laat u zich toch niet bekoren door de schoonheid van de stad van de wereld. Maar ontvlucht deze stad des verderfs om u te bekeren, opdat Jeruzalem de stad van je leven zal zijn. En laat dat gelden mogen voor ons allemaal, ook voor jullie jongelui. Laat niet Babel de stad van je leven zijn, want Babel, dat staat ten ondergang opgeschreven. De ondergang van Babel is niet minder zeker en gewis dan de heerlijkheid van Jeruzalem. En daarom laat het ook het gebed zijn van je hart, dat de Heere met zijn heerlijkheid zal komen in je leven. En als je dat de Heere bidt, dan zal de Heere dat ook doen, door de kracht van zijn geest. om dan ons leven ook te doen zijn tot eer van zijn naam. En wat voor vijanden er dan ook mogen zijn die dat bedreigen, dan mogen we weten dat we achter die vurige muur, die de Heere zelf weer voor ons wil zijn, dat we daarachter veilig mogen zijn. En wat mogen we dan met een enthousiasme, met een heilige geest erin, ons inzetten, ouderen en jongeren, voor het werk waartoe de Heere roept. En dan is de kerk is niet onze zaak, maar dan is het Gods zaak waar het om gaat. En denkend aan dat woord van onze tekst, wat mogen we dan een geweldig uitzicht hebben, als we dat lezen in het licht van wat het Nieuwe Testament ons getuigt, met name in het boek der Openbaring, waar Johannes het zegt: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde is voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, het Nieuw Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem zeggende: ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en God zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. Dan zal het derde nachtgezicht van Zacharia ten volle zijn vervuld. Amen.